Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
Het was echt code oranje gisteren. Echt twee keer met die storm en met ING. Want die cijfers, de cijfers waren goed, maar ze vielen slecht. Het laatste kwartje. De Federal Reserve zei het woensdag natuurlijk niet zelf. Of ze klaar zijn met de rente verhogen. Allemaal mitsen en maren. Maar de markt dacht er wel stiekem aan, Niels. En hoe uitte zich dat?
Nou, in behoorlijke koersstijgingen en met name voor de kleinere aandelen en dan in het bijzonder de kleine groeiaandelen, zoals Just Eat Takeaway.
Ja, daar gaan we het vandaag dus niet over hebben, om die maar weer meteen te gebruiken. We zijn nog geen minuut onderweg en daar is hij al. En natuurlijk cyclische aandelen, afgestrafte aandelen. Ze gingen allemaal als een speer gisteren. En vandaag ziet het er ook goed uit.
Ja.
Het is vrijdag 3 november. Dit is de IEX Beleggers Podcast. Het is klokslag 10 uur als wij deze podcast opnemen. De AX doet plus 0,3. Vind ik eigenlijk best verrassend na die stijging gisteren. En dan waren er gisteravond ook nog tegenvallende Apple-cijfers. En vooral een tegenvallende Outlook. En Apple weegt echt gigantisch. Dus 4% van de wereldindex, Apple,
ja,
in haar eentje.
Dus als je in wereldindextrekkers belegt, ja, dan heeft dat dus wel invloed natuurlijk op je rendement van die ETF's. Maar de algemene markt, en dat was echt wel in het verleden, zag je vaak dat Apple de markt behoorlijk kon beïnvloeden. Maar misschien wat meespeelt is dat ze meer aan het einde toch zitten van het kwartaalcijferseizoen dat alle grote bedrijven al zijn geweest. Speelt dat mee?
Ja, er is in ieder geval vrij weinig impact. Want om het rijtje nog even af te maken, Apple weegt 10,8% in de Nasdaq 100. Ongelooflijk. En 7% in de S&P 500. Ik had eerlijk gezegd, toen ik dat gisteravond gedacht van, nou, zullen vandaag de futures wel wat lager staan. Apple trekt dat wat mee en even naar die euforie van gisteren, want dat was het eigenlijk best wel een beetje. Zullen we een pas op de plaats maken? Maar hey, zie, kijk, de AX doet plus 0,3. Hier gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Wat dat nou betekent, rente, aandelen. Het is een bekend verhaal, maar nog altijd niet voor iedereen. Want wij kregen toch weer vragen van hoe kan het nou dat die markten zo hard gaan op dat vette rentebesluit. We hopen het zo uit te leggen.
Klopt. En welke onderwerpen gaan we bespreken?
Ja, we zijn nog niet helemaal klaar met het intro natuurlijk. De IEX Beleggers Podcast. U hoort hem al even. Niels Koerts, aandelenanalist van IEX.nl. Ja, ik zat gisteravond te bedenken, Niels. Volgens mij kan je jou midden in de nacht 3 uur 's nachts wakker schudden. En dan zonder ook maar hallo te zeggen. Niels, wat moet ik met ASR? En dan komt een gelekt verhaal uit.
Ja, dat klopt.
Ja, zo fanatiek ben jij
ja,
wel.
Ja, ook. En ik heb natuurlijk het voordeel dat ik geheel onthouden ben. Dus als je, hè, dus dat helpt ook wel. Dus dan ben je altijd fris in je hoofd. Dus vandaar.
Die zag ik niet aankomen. Maar goed, mijn naam is Arjan Koomp. Ik ben marktcommentator van IX.nl. En wat gaan wij vandaag met u allemaal bespreken? Wat ligt er allemaal op het zilveren blaadje? We hadden van de week cijfers van ING en Shell. We hadden het al even over Apple. Daar borduren we nog even voort. Er waren meer technologiebedrijven met cijfers. We hadden nog Samsung, we hadden AMD. Qualcomm kwam nog even langs. Wij gaan ook met u hebben over, als we eraan toekomen, het is een beetje onder voorbehoud, dat is 50 jaar Wolters Kluwer.
Ja, die staat normaal nooit op het programma, maar dit keer wel.
Nee, het is een jubileum. Wij gaan alles over dit toch wel bijzondere jubileum van de Wokkels, zoals ze vroeger op de vloer heette. Philips heette de Flippen, olie, of Koninklijke Olie heette olies. Dat soort termen waren er vroeger allemaal. Weet je KLM ook? Dat waren de klemmen.
Ja, die volg ik zelf, dus dan ken je die begrippen wel. Hoor. Ja. Dat, maak je maar geen zorgen.
Ik vind het eigenlijk wel jammer, ik vind het eigenlijk wel leuk, bijnamen voor aandelen. Maar goed, ze zijn er niet al te veel meer. En dan hebben we nog een bijzondere gast, Jean-Paul van Oudhuis, dus schuift aan. Want IEX gaat samen met BNP Paribas een turbo-competitie houden. En hij is ooit de godfather geweest van de turbo's in Nederland. Dus eigenlijk is het wel heel erg leuk. We gaan het met hem uitgebreid over hebben. En natuurlijk, we willen van hem weten of hij handelsideeën heeft. Ja. Want daar is het natuurlijk uiteindelijk altijd om te
en
doen.
En wij zullen zelf toch ook wat eigen persoonlijke verhalen over turbo's vertellen als we daar tijd voor hebben?
Nou, liever niet.
Ja, was al wel een leuke tijd, toch? Of niet?
Maar in ieder geval een hoop leergeld mee betaald. Ja. Ik heb er echt veel geleerd van mijn onvoorstelbare blunders. Als ik, tenminste, als ik terugkijk, dan denk ik van, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Maar het is gebeurd, het is gedaan. We hebben nog een versnelde ronde. Uiteraard hebben we weer een reeks luistervragen. En ik denk dat we maar heel snel moeten beginnen, Niels. Want de tijd is altijd zo vol.
Ja, en ik denk wat, ja, je begon er al mee. Het event van de week is normaal het banencijfer. Maar we hadden dit keer de Federal Reserve.
Die hebben we vanmiddag nog.
Ja, dit keer is natuurlijk, deze week is de Fed geweest. Markten gingen daardoor hard omhoog. Kun jij echt zeggen van waar zat het hem in? Want Jerome Powell heeft wat in de tijdens de toelichting wat gezegd. Wat was nou, welke quote van Powell maakte dat die beurzen zo hard omhoog gingen?
Ik kan hem niet letterlijk citeren. Het was ook best een lange zin. Maar in ieder geval de verkrapping, de monetaire verkrapping, die rente die naar 5,2555 is gegaan, die begint echt zijn sporen na te laten in de economie. Bedrijven lenen minder uitbundig. Consumenten zijn wat minder uitbundig. Het drukt de economie. En dat is natuurlijk altijd een spagaat waar centrale banken in zitten als ze aan het verkrappen zijn, om die inflatie naar beneden te krijgen. Wat gewoon echt hun absolute mandaat is. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, benadrukte dat woensdag ook weer. Het inflatiedoelstelling is echt numero uno. Maar ze willen natuurlijk niet te veel de economie beschadigen. Nou, zei Powell, we komen er aardig mee weg tot nu toe. De economie is verrassend resilient. Maar inderdaad, het is wel aan het doorwerken, die hoge rente. En ze willen dat even afwachten hoe dat precies gaat uitwerken. He, die waarschuwingen hebben zat gehad van hele volkstammen centrale bankiers. Ze weten het van economen. Als je inflatie gaat bestrijden, rente omhoog. Dat duurt altijd even voordat dat helemaal is doorgewerkt. Sommige mensen zeggen zelfs wel tot een jaar. Dat wachten ze af. Ja, misschien gaat er nog een kwartje komen. Er was mevrouw Isabel Schnabel gisteravond van de ECB, van het beleidscomité van de ECB. Die hield een speech in St. Louis. En zij had er al over van, nou, het kan nog wel eens nodig zijn, een extra kwartje.
Ja, maar bij de Fed was het toch wel bepaald een beetje hinten op dat ze dat niet meer gaan doen.
Nee, uiteraard weer altijd met die mits en maren, de inkomende data, noem allemaal maar op. Maar in ieder geval, de markt ging ermee vandoor.
Sorry dat ik je onderbreek, maar dat zag je dus direct ook in die 10-jaarsrente. Die ging geloof ik binnen anderhalve dag meer dan 20 basispunten omlaag. En daar zie je dat dan wel mooi in.
Ja, je ziet het ook aan de ingeprijsde verwachtingen voor de rentebesluiten tot ruim een jaar vooruit. Zover gaat dat. Kijkt u op cme.com als ik het goed heb. De Chicago Mercantile Exchange. Die houden dat prachtig bij. Dan kunt u dat gewoon zien. Die verwachtingen die kwamen echt meteen nadat het rentebesluit om 8 uur bekend was gemaakt. Die gingen meteen omlaag, de verwachtingen voor de toekomst. De markt ziet op dit moment geen kwartje meer verschijnen op dit moment. Kan natuurlijk altijd veranderen. Ja, en toen gingen de markten er vandoor. En Niels, je stipt het al even aan het begin van deze uitzending. Nog even voor die mensen die niet weten waarom die koersen nou zo hard gingen erop. En dan speciaal de Just Eat Takeaways van deze wereld.
Ja, nou ja, goed. Bijna wekelijks verhaal natuurlijk. Rente omlaag. Ging echt tot 20 basispunten omlaag. Dat is echt fors. En daardoor zie je dus kunnen die waarderingen weer omhoog. En dat zie je dan extra bij die groeibedrijven waarbij de winsten wat verder in de toekomst liggen. Daar is dat een soort van versnellend effect. Zie je, het effect is daarop groter. En dan zie je juist dat die bedrijven het beste doen. Gisteren ging zelfs de midcap echt meer dan 3% omhoog. Ja, dat zijn echt wel bijzondere uitslagen. Ook vanochtend gaat dat weer verder omhoog. De AX staat maar 1 à 2 tienden omhoog. Maar de midcap gaat alweer harder omhoog. Dus je ziet dat nu die kleine bedrijven mooi herstellen. Dus, en ik heb daar best wel wat bedrijven van in portefeuille. Dus ik was wel, ik was gisteren een gelukkig man, AJ.
Ja, het kwam ook wel mijn kant uit, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nou ja, je zegt het gaat jouw kant uit. Je hebt ook de aandelen ING.
daar ben ik heel blij mee. Ja. Daar gaan we het zo tijd over hebben. Ja, nog even over die rentes. Het kan inderdaad zijn dat we zijn klaar zijn met die renteverhogingen. Het kan ook zijn dat de inflatie inderdaad echt teruggaat naar 2%. Heel langzaam deze herfst nog, deze winter. En dan zien we het misschien wel ergens volgend jaar. Dat moeten we nog even afwachten. Eén ding, ga nou er niet meteen van uit dat de koersen de andere kant gaan uitsperen. Dat we niet meteen zo in een nieuwe bull market rollen. Want er is ook nog zoiets als een economie. En de inkoopmanagers in indices, de beste economische duiders van het huidige momentum,
die waren niet best.
Echt heel slecht vandaag. En vanmiddag hebben we ook nog de ISM Non-Manufacturing Index, de Amerikaanse dienstensector over oktober. En let daar ook op. Die kan net als het payroll report vanmiddag echt nog wel koersimpacten hebben.
Zeker. Dus, en was er verder jou nog wat opgevallen deze week?
Ja, het water met bakken uit de hemel komt, hè? We geven hier gratis watercertificaten weg, denk ik, in deze podcast. Wat zouden die doen?
Het was niet best. Dus het was een heel mooi weer om lekker de beurs te volgen.
Ik denk dat dit gewoon dit wel echt het belangrijkste is. Ja, en wat mij verder opvalt, ja, daar gaan we nu over hebben bij de cijfers. Ik vond het toch eigenlijk wel de week van de aandeleninkoop.
Ja, zowel.
Jij bent er ook op gespitst. Dus,
Zowel ING en Shell. Welke zullen we pakken?
Ja, maar er waren nog meer. Een blok kwam gisteren ook nog met een aandeleninkoopprogramma. Het bedrijf van Jack Dorsey, dat heette Is Square.
Maakt dat winst dan?
Doet dat er toe, Niels?
Oh, oké. Okay.
Nee, ik moet zeggen, ik heb niet naar die cijfers gekeken. Maar ik zag wel dat ze aandelen gingen inkopen voor een miljard. En dat de koers plus 20% ging. Dus in ieder geval, het was echt wel een goed getimed moment om daar mee te komen. En ik denk, wat doen we eerst? Doen we Shell of ING? Shell is in ieder geval wel het aandeel waar de meeste particuliere beleggers in zitten, volgens de DNB-statistiek.
Ja, en je zag eigenlijk ook gisteren de koers het meest bewegen toen die quote van de nieuwe topman van Shell naar buiten kwam in de conference call. Dat hij toen zei van bij ons heeft aandelen inkoop de voorkeur boven grote overnames. En dat was wel iets wat de markten graag hoorden, want toen ging de koers, ik geloof, van plus 1,5 in één keer naar plus 3,5-4%.
We gingen toch over de cijfers van Shell hebben.
Ja, ik pak eventjes normaal. Uiteraard zijn de cijfers leidend voor de koers op lange termijn, maar dit had wel echt stevige koersimpact. Omdat als beleggers iets graag horen, zeker bij bedrijven die noteren tegen bijvoorbeeld een discount ten opzichte van zijn sectorgenoten, met name in de Verenigde Staten. Ja, dan zijn die aandelen inkopen gewoon maar natuurlijk ideaal om die waardering, om dat verschil wat kleiner te maken, die waardering wat omhoog te krijgen. En dat zie je dus ook bij Shell bijvoorbeeld. In dit kwartaal kopen ze, is het idee dat ze 3,5 miljard aan aandelen inkopen. Ja, dat is 1,7% of ongeveer van de market cap. Ja, als je dat dan keer 4 doet, dan kom je toch al uit op bijna op een kleine 5%. Pak daar die 4% dividendrendement bij. En je zit al richting de 9% aandeelhoudersreturn. Ja, dat zijn wel interessante dingen voor beleggers. Ik denk dat dat ook de reden is waarom jij erin zit.
Ja, ik sta hier echt te springen achter de microfoon. Ik zit in Shell en dit is precies de reden waarom ik in Shell zit. En de dividenden komen naar me toe, de aandelen inkoop komt naar me toe. Dit is gewoon heerlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf ook heel blij mee, die quote van de CEO. Je weet natuurlijk nooit of het echt zo is. Hè. Er kan natuurlijk altijd een opportunity voorbij komen dat Shell wel gaat happen. Maar het is niet zo dat ze in die... Ja, we hebben de grote overnames gezien van ExxonMobil en Chevron. Echt van 50 en 60 miljard. Echt grote overnames van Pioneer Natural Resources en van HES. Schaliebedrijven, laat ik het zomaar even zeggen. Het is echt... Ja, er zit gewoon echt volop fantasie in de fossiele sector, om het maar even heel grof te zeggen. Maar Shell zegt van, wij gaan daar niet in mee en wij hebben andere prioriteiten. En dat is aandeelhoudersreturn, om zo de waardering omhoog te helpen. Ik ben daar heel blij mee. Misschien ken je die niet, het was vroeger een bekend gezegde op de beurs of uitdrukking of wijsheid van, niet zo gevaarlijk als loszittende cash bij bedrijven. Want megalomane CEO's gaan dan domme overnames doen.
En dat doet deze niet vooralsnog. Nee, maar ook, en het betaalt zich uit. Hè, dat deze nieuwe topman richt zich echt. Die wil echt gewoon de aandeelhouder bedienen. En dat zie je dit jaar ook echt uitbetalen op de beurs. Dit jaar 22% hoger Shell. En als je dat vergelijkt, Amerikaanse oliebedrijven, die staan gewoon lager. Ik bedoel, pak een Chevron, dat is min 15%.
Ja, dat doet niet goed dit jaar, nee.
En ook de andere Europese oliemajors doen het aanmerkelijk minder goed dan Shell. Dus een outperformer. Ja.
Als we wel in het eurogebied kijken, als je heel lang gaat kijken, dan is het Franse Total Energies doet wel veel en veel beter dan Shell. Maar dan hebben we het echt over eurobeleggingen. BP weet ik, volgens mij blijft dat wat achter. Is dat de minste van het hele
stel? Ja, die hebben toch ooit dat lek gehad, ooit in was het in de Noordzee of zo? Dat kostte toen heel veel geld.
Hij was in de Golf, man.
De Golf, in ieder geval.
Of het ook, weet
ik. Is alweer heel lang geleden.
Er is vaak trammelant met dat soort bedrijven.
Nee, dus...
Ja, wat ik wel een leuke vond, was ik kreeg op Twitter nog de vraag, waarom koopt Shell Ørsted niet? En ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen, Niels. Ørsted, dat is een Deens energiebedrijf. Die zijn in 2017 echt helemaal van fossiel naar duurzaam gegaan. Dat ging 3 jaar fantastisch. Dat gaat nu al 3 jaar helemaal verkeerd. En van de week moesten ze melden dat ze 5,6 miljard gaan afschrijven, dollar, op 2 Amerikaanse windprojecten. En ik zag vandaag een quote van, daar is hij weer, Peter Badowski, de CEO van Boskalis. Helaas niet meer genoteerde Boskalis, want dat vonden we natuurlijk een leuk beursbedrijf. En die zei, op dit moment is er aan windparken geen droog brood te verdienen. En Ørsted heeft een gigantische koersdaling meegemaakt. Maar ga jij maar zeggen, gaat Shell Ørsted overnemen, Niels?
Nee, want Shell gaat dus gewoon, die hebben ze heel duidelijk gezegd in hun strategie. We willen best in duurzame energie investeren. Doen ze natuurlijk al een klein beetje. Maar het moet wel geld opleveren.
Het moet gewoon bijdragen aan de...
Shell is geen liefdadigheidsinstelling. En zo wordt het niet geleid. En dat is ook goed. Dus...
Ik denk het ook. Duur maar dat wind, of weet ik veel, of een energiebron die we nu nog niet eens kennen, omdat iemand nog iets geniaals gaat uitvinden. Als ze daar hun resultaten mee gaan halen, dan gaan ze daarvoor. Het is gewoon maar wat geld oplevert.
Ja, nee, ik vind dat het wel de taak is van een bedrijf om te kijken, is het ook rendabel? En ja, dat zou heel. Ik hoop dat duurzame energie dat ook echt gaat worden. Maar als je kijkt naar windenergie. Dat ziet er op dit moment niet zo heel goed
ja,
uit.
Ja, nee. Als belegger ben ik heel blij met mijn Shells. Maar als mensen hoop ik misschien wel dat ik daarmee verkeerde bijdrage heb gedaan over zoveel jaar. Want ja, wie wil nou de aarde naar de knoppen hebben? Ik denk niemand. Zullen we gaan naar ING?
Ja, die willen de aarde ook niet naar de knop hebben. De koers ging niet zo lekker.
Nee, het was echt code oranje gisteren. Echt twee keer met die storm en met ING. Want die cijfers waren goed, maar ze vielen slecht.
Ja, nee, want
dat is ook zoiets wat je nooit aan niet-beursmensen kan uitleggen.
Nee, maar dan kreeg ik zowel op Instagram, Spotify. Ik kreeg daar echt veel vragen over. Van hoe kan het nou dat ING op zo'n mooie beursdag met mooie cijfers omlaag gaat?
Ja, met ook nog een dik inkoopprogramma.
Ja, ook dat. Het was nog eens een fractie meer dan verwacht. Dus ja, eigenlijk zouden ze dan aan alles voldoen. Toch omlaag.
Moet ik het antwoord geven?
Jij mag het doen, ik mag het doen. Nou, ik heb alle vertrouwen in jou.
Oké. Okay. Ik denk, tenminste, zo denkt ook onze analist Martin Krummer over. Leest hij zijn analyse op ix.nl. Waarschijnlijk zit ING aan een winsttop. Dat is wat de markt denkt. Mooier en leuker dan nu en prachtiger dan de cijfers die ING gisteren afleveren, gaat het niet worden. Want er is zoiets als een economie en die zit tegen. En ING is natuurlijk groot in bedrijfslenen, waarbij ABN AMRO weer wat groter is in hypotheken, in de hypotheekmarkt. Zo maken we even op de beurs een grof onderscheid tussen die twee. Ja, het aantal faillissementen neemt toe. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die de komende jaren die moeten gaan herfinancieren. En ja, of de rente nou nog verder stijgt of niet. Als u student bent, weet u dat met een schuld, dan weet u dat er een paar flinke basispunten bij kunnen komen ineens. Omdat de tijden wat zijn veranderd. Dat kan echt schrikker worden voor bedrijven wat ze ineens moeten gaan betalen. Ergo, de markt verwacht wel wat problemen hier voor ING. En zeker het afgelopen kwartaal, het was weer een dikke meevaller. Ze hoefden maar 183 miljoen op slechte leningen af te schrijven. Ofwel bedrijven die hun schulden niet meer kunnen voldoen. Dat was een dikke meevaller. Ja, we zitten dus op een winsttop volgens de markt. Ja. Er komt een gigantisch aandeleninkoopprogramma. Beter dan dit gaat het niet worden. En wij zoeken ons heil elders.
Ja, dat zag je de marktreactie. Wat waarschijnlijk daardoor ook meespeelde was dat die rentemarge die ging niet verder omhoog. Je zag dat die rentebaten op jaarbasis weliswaar fors zijn gestegen. Maar ten opzichte van het tweede kwartaal vielen die 100 miljoen lager uit. En de markt vreest toch ook dat die toenemende concurrentie in die bankensector, ook van buitenlandse partijen. Waardoor ook ING die spaarrentes moet gaan verhogen. Wat dan ten koste gaat van de rentemarge. En daar lijkt de markt nu ook op te voortspeculeren.
Zouden ze dat echt gaan doen? ING heeft al dat spaargeld niet nodig, joh. Ik bedoel dat... Ik moet het nog zien, daar concurreren ze niet mee. Maar in ieder geval, je zegt het al, bij een bank is het natuurlijk cruciaal. Eigenlijk heeft een bank strikt genomen ook niet eens omzet. Is het renteresultaat, het verschil tussen lenen en betalen. En dat is bij ING nu 1,57% over het afgelopen kwartaal. En dat is echt stand sinds jaren.
Jij zegt ze hebben het niet nodig. Maar ja, iedere euro die ze krijgen, die kunnen ze meteen weer voor meer rente wegzetten bij de ECB. Dus ja... Dan zou het toch wel handig om wat geld op te halen, of niet?
Uiteraard. Een bank moet spaargeld hebben. Maar ja, weet je, Niels, jij hebt het ook zien staan. Ik irriteer me eraan. De hele pers heeft het over woekerwinsten, overwinsten bij de banken. Ik heb gisteren in een grafiekje heb ik gewoon de winst per aandeel van die twee heb ik op Twitter gezet. En gaat u zelf maar oordelen. Ze staan nog lang niet op een record,
nee,
die winsten.
Hoor. Absoluut
niet. Ik
weet
echt niet waar die termen vandaan komen. Het wordt ook nooit onderbouwd. Het wordt gewoon gesteld.
Ja.
De winst is omhoog en iedereen heeft het ineens over overwinst. En dan gaat iedereen elkaar napapegaaien. Ik begrijp daar helemaal niks van.
Dat klopt. Dus, maar dan zijn wij zijn het ultieme tegengeluid. Nou, over woekerwinsten gesproken. Ik denk als er één bedrijf waar je kan zeggen dat er woekerwinsten worden behaald. Apple. Alleen ging het nu wel iets minder qua omzet dit kwartaal. Maar winst toch wel weer uitstekend, of niet?
Daar zeg je wat over die woeken. Inderdaad, bij Apple klost natuurlijk de cash over de plinten. Ja, daar hoor je nooit eigenlijk iemand over klagen dat die iPhones de helft te duur zijn. Maar
als je kijkt welke marges daarop worden behaald. Maar ja, dat is ja als iedereen die dingen wil hebben. Ik bedoel, ja.
Doen we voor de luistervragen nog even Apple, zullen we er nog even bij langslopen. Ja, die cijfers waren strikt genomen waren ze iets beter dan de consensus. Maar dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar het probleem zat hem in de outlook. Ik voelde zelf al een beetje nattigheid toen die cijfers werden uitgebracht. En erbij werd gezegd van ja, de outlook zit in de conference call. Oeps.
Is dat niet zo meestal bij Apple? Want ik volg Apple niet op de voet.
Nee, ze geven meestal in het persbericht al een outlook. Microsoft geeft hem altijd pas in de outlook. Maar Apple geeft hem altijd bij de cijfers. En dan wordt hij verder toegelicht natuurlijk in de conference call. Maar gisteren hebben ze hem tot de conference call bewaard. En ja, wat we vreesden gebeurde dus ook. Ze gaan zeggen van ja, Q4 gaat niet beter worden dan Q3. En met andere woorden, het feestseizoen, Black Friday komt eraan, kerst. Dat is altijd het beste kwartaal voor veel bedrijven en ook voor Apple. Dat gaat gewoon geen feest opleveren dit jaar. En je weet hoe het werkt bij dit soort bedrijven. Dat gaat natuurlijk altijd ten koste van de koers. Ja, en verder vlakke cijfers. Apple heeft nu al 4 kwartalen op rij omzetdaling. Ja, kijk je naar de conjunctuur en wat mensen nog te besteden hebben, denk ik dat je handjes mag dichtknijpen met zulke cijfers. Zeker ook China. De omzet was daar maar 2% gedaald. Er werd echt voor gevreesd. De iPhone-verkopen zijn nog op peil. Daar zitten de hoogste marges op. Maar Macs en iPads is echt wel slecht. Dat is echt een slechte
markt. Het gaat om smartphones. Ik had even navraag gedaan bij onze analist Ivo. En hij zei letterlijk van waar de markt zich ook zorgen om maakt, is die toenemende concurrentie van met name Huawei.
Huawei,
ja, hoe je dat ook noemt. maar die zijn natuurlijk ook met hun eigen smartphone gekomen. En natuurlijk de vrees van kan daardoor Apple misschien marktaandeel verliezen in China.
De omzet in China was maar 2% gedaald. Viel mij mee. Maar,
nee, dat valt dan mee. Maar goed, angst is misschien als dat misschien in de toekomst misschien harder gaat dalen.
Ja, maar zo weet ik nog wel een paar. Ja, bij ieder aandeel kun je een Wolverine optrekken.
Maar dit is wel een risico.
Ja absoluut. Service is natuurlijk belangrijk bij Apple. Dat was ook dik op orde, dat groeide wel. En verder viel me op dat de term AI helemaal niet viel bij Apple. In tegenstelling tot al die andere grootmachten, big tech grootmachten. En eigenlijk is het een beetje Apple. Ik vind Apple een beetje het suffertje van het stel worden. Het is gewoon een ingeslapen blue chip aan het worden. Ik vind er heel weinig fantasie meer in zitten. Tim Cook is een fantastische manager. Die heeft inmiddels al iets van $1 biljoen aan de aandeelhouders overgemaakt. Hartelijk dank, meneer Cook. Maar sexy nieuwe producten.
Dat zit er nog niet echt in.
Reuring, dat zit er allemaal niet meer in. Hè?
Maar Reuring bij AMD, Samsung, die kwamen natuurlijk ook met cijfers. Je daar kort nog wat over wil zeggen.
Oh, dat rondje, niet zo heel erg goed naar gekeken. Maar AMD is natuurlijk concurrent van Nvidia in AI-chips. Dat gaat als een lier. Voor het komende kwartaal zijn ze wel wat somberder. Maar 2024 moet het dan gaan worden. En dat is wat alle chippers ons het afgelopen rondje hebben weten te melden. We zitten nu ongeveer op de bodem van de cyclus. Echt van TSMC, Samsung, ASML ook, ASMI bij ons de chippers. En dan moet het volgend jaar weer beter gaan. Ik wil ze graag geloven, maar volgens mij kregen we precies een jaar geleden dezelfde boodschap mee van die chippers, Niels.
Ja, we moesten dus eventjes wat langer wachten.
Ja, dus misschien moeten we nu ook weer wat langer wachten. Laten we het niet hopen. Maar u weet hoe het werkt bij chippers. Als het eenmaal gaat draaien, dan gaat het ook razendsnel. En ik denk nu hoogste tijd voor de luistervragen.
Ja, we zijn weer bij de luistervragen beland. Ja, ik was weer echt. Je staat toch iedere week weer versteld hoeveel vragen we binnenkomen.
Noem eens wat, hoeveel?
Echt tig. Echt,
tientallen. Ja.
Ja, nee, wel meer. Maar we echt.
Even tussendoor. Uw vraag zit er natuurlijk ook niet bij. We kunnen niet deze hele uitzending vullen. Maar blijf vooral vragen. Ja, want het geeft ons ook een idee wat er allemaal leeft. Zo gingen wij dus bijvoorbeeld ook nu echt wel even in op renteaandelen. Toch weer die correlatie tussen die twee. We weten gewoon dat u daarmee bezig bent. En dan kunnen wij dat ook gewoon in ons verhaal meenemen. Brandlos, Niels.
Ja, ik start gewoon een keer met een vraag voor jou, AJ.
Oh ja. Je bent meestal zo bescheiden om voor jezelf te beginnen.
Ik had wel weer de vraag voor mij als eerste opgeschreven. Maar ik denk, ik ga het toch niet doen. Maar een vraag van Lexus90 zegt, vraagje voor AJ. Je bent een groot fan van luxury good aandelen als LVMH. De sector heeft recentelijk een tik gehad. Tussen haakjes min 25%. AJ. Zie jij kansen om in te stappen in deze cash cow?
Ik denk dat je het daarmee zelf al aangeeft. LVMH is in mijn humble opinion, daar is niet een aandeel waar je in gaat zitten voor een ritje van een jaar. Dat is gewoon een aandeel die koop je echt voor de aandeelhoudersreturn. Die dividenden en die aandelen inkopen op lange termijn. Ik denk dat je... je moet nooit ergens in één keer in, vind ik. Bouw gewoon een positie op. En dan is een daling is natuurlijk altijd een mooi moment om even wat op te pikken. Ze zijn duur. Dus zelfs nu nog naar die daling. Het zijn dure aandelen. Dus wees voorzichtig. Koop kleine plukjes bij. Maar dit soort aandelen, maar dat vind ik ook van Ahold, Unilever. Wat mij betreft zijn dat aandelen die je eigenlijk wel bijna altijd kan kopen. Dus als je ze tenminste echt hebt voor de langere termijn. En daar schuif ik even op door. Want ik kreeg ook een vraag, Niels, van iemand op Twitter. Ik ben zijn naam vergeten. Maar die zei van, hey, de Dividend Aristocrats. Nu ga ik er mee vandoor.
Ja,
Niels,
ja.
Je hebt me de kans gegeven. En nu kom jij niet meer terug. De US Dividend Aristocrats, die liggen heel slecht. Hè? Dat zijn die aandelen die al generaties lang jaar op jaar hun dividend verhogen. Ongeacht wat er allemaal gebeurt in de wereld. Die liggen niet goed. Dat weet ik niet. Ik volg dat zelf helemaal niet. Ik beleg er iedere maand in, maar ik kijk er echt niet naar om. Ik heb die aandelen echt aan zich. Ik weet dat ik met die aandelen gewoon 7-8% per jaar minimaal ga maken. En dat vind ik voor mijn beleggingen is dat voldoende om straks aan mijn pensioen te voldoen. Dus ik bekijk dat zelf een beetje los van de markt. Het is gewoon een belegging die voor mij werkt. Het is bijna obligatie beleggen. Dus in die zin maak ik mijzelf daar totaal niet druk om. Je zei het net ook al, de LVMH's van deze wereld, die liggen ook slecht. Er zijn meer goede dividendaandelen die slecht liggen. Ik denk dat dit misschien wel een kans is. Ze staan op de laagste waarderings in 10 jaar. En dat is toch echt wel voordat het gratis geldtijdperk.
Nee, dat komt ook. En dat komt dus vooral ook door die rente. Dat die koersen zijn gedaald van dit soort bedrijven.
Ja, want mensen gaan zich afvragen. Niet alleen of ze Just Eat Takeaway nog moeten hebben. Die ooit eens misschien dikke...
Nee, het geldt voor alle aandelen.
Ja, echt ook. Maar we gaan het zo ook nog over Wolters Kluwe hebben. Als het op een gegeven moment staatsobligaties aantrekkelijker worden, dan gaan ook die aandelen eruit.
Nu gaan we wel echt door met een vraag voor mij. Van Bram Verhagen, 1999.
Goh, wanneer zou die nou geboren zijn?
Hoi Niels, ik wil graag een holding met een aantrekkelijk dividend toevoegen aan mijn portfolio. Als je nu moet kiezen tussen Sofina, GBL en Akkermans en Van Haren, wat heeft je voorkeur?
Nu op dit moment dan in één keer erin?
Ja, het is wel zo. Een holding kiezen vanwege dividend, daar ben ik het niet altijd mee eens. Omdat als jij geld belegt in een holding, dat doe je omdat jij van mening bent dat zij het beter kunnen dan jijzelf. Dus dan, waarom zou je dan dividend willen hebben? Dat is een tweede. Maar GBL kwam gisteren na beurs met cijfers. En wat ik wel heel leuk daaraan vond, was dat zij... Ja, dat noteert tegen een hele hoge discount. En die gaan nou echt een partij aandelen inkopen. Daar word je bang van. Dus ik kom vanmiddag nog met mijn update. Sofina is niet zozeer aantrekkelijk vanwege het dividendrendement. Doen ze wel een klein beetje. Maar meer vanwege hun sterke, als het ware, connecties. En dan als het gaat met allerlei rijke families. En wat zij heel goed weten is... Het juiste groeibedrijf kiezen. Zij weten het altijd voor elkaar te krijgen om groeibedrijven te kiezen waar wij nog nooit van gehoord hebben. En dat worden dan ineens miljardenbedrijven.
Ja, dus... het zijn westerlingen die toegang hebben tot niet genoteerde Chinese bedrijven zoals ByteDance van TikTok.
Ah. Nee, dat klopt. En Akkermans heeft ook een heel goed lange termijn track record. Dus ik ben over alle drie echt enthousiast. Als je me echt zou moeten zeggen, wat vind je, als je echt met een... Hè, dat ik echt een duidelijk een van de drie zou moeten kiezen, dan zou ik... Eerder neigen naar Sofina, ook vanwege de hoge discount die erin zit en die ik niet gerechtvaardig vind. Als er één bedrijf is wat zijn discount kan inlopen, dan is het Sofina.
Ik ben het met je oneens, want Sofina zit vooral in tech en je portefeuille wordt al gedomineerd door big tech. Dus hou daar in ieder geval wel even rekening mee.
Heb je het over mijn of die van die persoon?
Nee, gewoon in het algemeen, zeg maar.
Ja, als je
20% van de wereldindex is big tech. En Sofina is ook een technologiefonds. Eigenlijk is het vooral belegd in technologie.
Dat klopt ook wel.
Dus en dan heb je nog meer technologie.
Ja, maar het is wel een hele mooie manier om exposure te hebben in start- en scale-ups. En daar zijn niet zo heel veel mogelijkheden zijn daar.
Ja, maar hou wel even rekening met je risicoprofiel van je portefeuille.
Ja, maar zij beleggen dan wel weer heel erg gespreid, maar wel in dat groepje aandelen, daar moet je wel tegen kunnen. Ja. Maar
Akkermans is bijvoorbeeld veel defensiever, toch? Die zitten in veel klassiekere bedrijven,
klopt,
zeg maar.
Klopt, ja, het is net waar je voorkeur ligt, maar als je in mij zou moeten kiezen, dan zou ik voor Sofina gaan. Dan gaan we nog door. Nu een vraag van, ja, dat is eigenlijk een anoniemeling, want die heet LV, dus geen idee. En hij zegt, hallo, ik vraag me af wat er gebeurt met de premie bij een overname wanneer jij het bedrijf dat wordt overgenomen in een ETF zit. Ik heb het zelf proberen op te zoeken, maar zonder succes. Ja, hij bedoelt met name dat als jij in een ETF belegd zit en een van die bedrijven die in die ETF zit wordt overgenomen, wat er dan het gevolg is voor die ETF qua koers.
Ik weet me even niet zo goed raad met deze vraag. Gebeurt er gewoon niks? Ik bedoel, dat gaat gewoon. Komt eerst die premie erin, wordt gewoon in de koers verwerkt. Alles wat, ja. Wat er gebeurt met dat aandeel.
Nee, en wat je vaak ziet in de bedrijven die worden overgenomen, zijn vaak wat kleine bedrijven. En die hebben een hele lage weging binnen die ETF's. Dus veel impacten heeft dat niet. Maar ik vond het wel een originele vraag. Daarom denk ik voeg hem toe.
Oké, ja, ik was helemaal verrast. Dus, okay.
Nu de vraag van Robert Kommerij. En hij zegt, ja, jullie podcast die ik graag luister, heet De Beleggerspodcast. Maar ja, bij jullie gaat het over maar één assetcategorie, namelijk aandelen. En die gaan slecht. Waarom geen tips en visies over obligaties? Nou ja, obligaties die zijn helemaal slecht gegaan. Maar wel aantrekkelijker door die hogere rente. Is het misschien een idee?
Ja, het toverwoord is TLT. Dat is de ticker van een iShares. Van een iShares bondje, die op dit moment waar waanzinnig veel mensen mee aan het spelen zijn. Het is een lange obligatie trekken. Dus in die zin valt het wel mee. We maken dit omdat gewoon mensen nou eenmaal het meest bezig zijn met aandelen. Aandelen het leukste vinden, aandelenbeleggers zijn. En dat is toch de reden dat we daar vooral mee bezig zijn. Maar we negeren de rentemarkt en de valutamarkt
niet.
En de commoditymarkt echt niet.
En tot slot een vraag van Jordi. En dan zeg je, hey Niels, staat de kerstboom er nog? Want we hadden een paar dagen geleden de grote, ja, bizar, voor het beurs een enorme kerstboom staan.
Ja, van de beurs van Berlaag. Ja, dus niet van beursplein 5.
En dat doe je dan ook 2 dagen voordat er een storm komt. Maar goed, hij staat nog. Heel goed. Dus dat moet een beetje sfeer geven. Maar in oktober dat ja, neerzetten is wel wat overdreven.
Inmiddels liggen de paasstollen alweer in de winkel.
Maar goed, ik denk dat dit een mooi moment is om Jean-Paul erbij te halen.
Het is denk ik iets van 20 jaar geleden, Jean-Paul, dat jij op de afdeling van ABN AMRO, ik dacht ABN AMRO Markets, hier hebben toen de turbo in Nederland geïntroduceerd. Dus jij bent echt een turbo-veteraan.
Juni 2004, dat weet ik nog als de dag van gisteren. En dat is toch wel mooi om te zien, omdat bijna 20 jaar later dat instrument er nog steeds is. Maar dat kan je niet van alle financiële producten zeggen die door de tijd zijn uitgevonden.
En zeker niet producten uit die tijd. Waarin zit nou de crux van de turbo? Waar er natuurlijk al opties waar iedereen zich graag mee vermaakt. Wat is nou het cruciale onderdeel van de turbo's dat het zo'n populair instrument is geworden?
Ten opzichte van opties. We zijn hier in het beursgebouw. Is natuurlijk de basis gelegd voor de optiehandel in Europa. Maar ten opzichte van opties hebben turbo's gewoon als voordeel dat je niet met al die Grieken al die moeilijke dingen te maken hebt. Het is gewoon recht toe, recht aan. Je hebt een turbo long als je denkt dat de markt omhoog gaat. Turbo short als het naar beneden gaat. En dat is voor veel mensen toch makkelijk te begrijpen.
En je hebt natuurlijk die stoploss.
Ja, maar dat is omdat je met een hefboom geef je extra gas. Ja, dat heb je in de auto ook. Als je Max Verstappen in een auto zet, dan heeft hij een heel goed rempedaal dat hij op tijd in kan houden. En dat heb je dus bij een turbo ook. En dat heb je ook wel echt nodig. Maar dat zorgt er dus voor dat als je in een turbo belegt met een hefboom, dat je nooit meer kwijt kan raken dan je inleg. En dat geeft al een fijn gevoel.
Ja, want dat was natuurlijk vaak een groot probleem bij veel beleggers. Ja, je kan je verlies niet nemen. Hè? Dat is me al te vaak voorgekomen. Daar denk ik zelf allemaal wel ervaring mee. En dan kijk ik natuurlijk vooral naar jou, Niels.
Ja, nee, ik ben heel blij. Ik heb het in het verleden natuurlijk ook best wel vaak gedaan met turbo's. Ik weet nog wel eens, het bekendste voorbeeld is met de Zwitserse frank die toen...
Ja, die beruchte pech van 10 jaar terug.
10 jaar geleden dat hij gekoppeld werd. Dan mag je heel blij zijn dat er een stop los in zit. Ja, ik had toen een turbo long op die Zwitserse frank. Ja, anders was ik wel 10 keer mijn inleg. En dan had ik geloof ik mijn hele beleggingsportefeuille was dan gewoon geëxplodeerd in feite.
Ja, er waren in die tijd mensen met CFD's die gewoon een hypotheek op hun huis konden nemen.
Klopt.
Daar kwam het op in.
Als je een CFD had gehad, dan was mijn portefeuille geëxplodeerd geweest. Maar door die turbo blijf je verlies, tussen aanhalingstekens, toch nog beperkt.
Ja, tot 70-80% of zo.
Nee, ja, maar
ik denk wel meer in dit geval.
Dan is het maar die ene positie die je kwijt bent en niet meer. Dus ja, dat is echt wel het mooie van dat product.
Ja, maar goed, waarom Jean-Paul hier is aangeschoven? IEX gaat met BNP Paribas. Nee, ik zeg het. We gaan geen optie- of turbo-competitie houden zoals u de slimste belegger. U bent het jarenlang gewend geweest op IEX.nl. Maar het is even wat anders geworden. Jean-Paul, leg uit, wat gaat er gebeuren vanaf maandag?
IEX en BNP hebben bedacht, dit willen we nu toch eens een keer anders gaan doen. En ik kan daar voor een heel groot gedeelte in meegaan. Kijk, het is natuurlijk leuk om een echte competitie te hebben, te kijken wie staat er bovenaan. Maar het gaat natuurlijk, zeker in deze tijden, om dat er nieuwe beleggers zijn die weten hoe een turbo werkt. Dat kunnen mensen zijn die nog niet zo lang beleggen. Maar er zijn ook heel veel beleggers die al wel langer beleggen, maar die nog nooit gebruik hebben gemaakt van een turbo. Dus wat we gaan doen, het heet niet meer de slimste belegger. Het heet gewoon de turbo belegger. We gaan 4 weken lang webinars doen. Elke maandag om 7:30 is er een webinar.
Gratis toch?
Dat is allemaal gratis. Ja. Wordt geregeld door
IEX. En wie zijn we?
We zijn Jim Theopoeren, Rogier Sangiorgi van BNP. Jim is natuurlijk van 1 Vermogensbeheer, ook een bekende beursanalist. En ik zelf ben erbij. En we doen eigenlijk 2 dingen. We leggen nog eens een keer helemaal vanaf het begin af aan uit hoe de turbo werkt.
Dat mooi, we hoeven dat u niet nu hier te doen. Ja.
Ja, en het andere is dat je moet het instrument kennen, maar je moet dus ook een visie hebben op de markt. Dus elke week komt er iemand langs die ook uitlegt van kijk, zo kijk ik nu naar de markt. En dan kan je die 2 combineren. Ja, dus bijvoorbeeld aanstaande maandag 6 november komt jullie eigen collega Hildo Laman, die komt langs voor de visie van de IEX beleggersdesk. Nou, en met de turbo is het zo, je hoeft hem niet altijd te gebruiken, maar je hebt in ieder geval een extra instrument in je toolkit en dan moet je wel weten hoe het werkt.
Is het gewoon eigenlijk gewoon college? Eigenlijk beleggingscollege?
Nou, het is beleggingscollege, weet je, daar komt er niemand maandag. Dus je kan ook zeggen, het is de combinatie tussen college en tips. Je krijgt gewoon concrete tips. Wat overigens heel leuk is, wat jij noemt nou zo'n turbo op de Zwitserse frank. Dat zit er dus ook in. We nemen ook een aantal historische turbo's door. Want in bijna 20 jaar hebben we echt wel een aantal klassiekers. Dus die komen in ieder geval
terug. Die Zwitserse frank was wel een klassieker.
Ja, die was er rijk.
En daar ligt trouwens ook de ruimte tipje, voor jullie.
Ja, ho, Jean-Paul. Even tipje van de sluier. Noem nog eens een beruchte. Of een roemruchte of beroemd.
Nou ja, dan wil ik niet degene nemen die aanstaande maandag in het webinar zullen zitten. Want dan eet ik kaas van het brood al. Maar het zijn wel 2 hele mooie voorbeelden. Eentje van mij en eentje van Jim. Maar degene die vaak wordt vergeten is gewoon de klassieke turbo op de AX met een hefboom 2. Want als je dat 20 jaar geleden had gedaan, dan was je niet uitgestopt. En dan had je al die rendementen niet 1 keer, maar 2 keer gemaakt.
Zo zie je maar dat een lage hefboom, hardlopers zijn doodlopers, hè?
Ja, want het is natuurlijk wel zo dat er is natuurlijk strengere regelgeving voor gekomen, waardoor die echte hoge hefboom zijn afgeschaft. Wat zijn nu ongeveer de maximale hefbomen die nu op turbo's die er ongeveer zijn?
Ja, dat verschilt per instrument. Dus dat loopt uiteen. Soms is het maar maximaal 5, soms is het 10. Maar mind you, met een hefboom van 10...
Ja, gaat nog steeds hard, hoor.
Dan leg jij zelf 1 in, legt er iemand 9 bij. Dus dan kan het nog steeds heel erg hard gaan. Kan je in ieder geval nog steeds je rendementen wat ophogen. Maar het gaat echt om die visie. En dat willen we ook de komende maand heel duidelijk benadrukken. Je moet gewoon niet denken van, hey, ik zie Adyen 40% naar beneden gaan. Laat ik eens even een turbo nemen. Nee, je moet ook een visie ontwikkelen. Wanneer denk ik dan dat het omhoog gaat? En ja, is dat dan een geschikt instrument om daarmee te handelen?
Ja, en Hildo Laman zal inderdaad namens de beleggersdesk zal die een aantal turbo tips, maar ook aandelen tips en gecombineerd met een turbo zal die gaan. Ja.
En ik moet nog terugdenken aan ons gesprek, Niels, op de beleggersdag van IEX eerder dit jaar. Toen kwam ik jou tegen en toen zei hij, Alphen, ik vond het altijd wel een mooi bedrijf, maar ik ben daar geweest. Ik ga er mijn vingers niet meer aan branden. Nou, als je naar die koersgrafiek kijkt, vanaf de beleggersdag tot nu. Ja, ik heb daar dus geen turbo short opgenomen. Maar ik had gewoon jouw visie moeten volgen. Dan had ik dat allemaal niet hoeven te bedenken.
Je gaat nu vertellen hoeveel je daaraan verdiend hebt.
Nee, helaas niet. Maar ik wilde mij aangeven dat die visie is heel belangrijk. Maar hij ligt overal. En zeker jullie bij IEX zijn de hele dag met die beurs bezig. Maar heel veel mensen die kennen het instrument turbo nog niet. En dat is nou echt leuk om mee te doen, om te zorgen dat je dat in je gereedschapskist kan toevoegen.
Oké, maar je noemde al even die hefbomen, bijvoorbeeld op de AX. Tot hoever gaan die hefbomen?
Ik weet ze eerlijk gezegd niet eens uit mijn hoofd, want die hele hoge, die zijn voor mij altijd te hoog. Ik zelf kom nooit hoger dan 5. Dat vinden een hoop mensen saai, maar voor mij is dat al snel genoeg.
De gemiddelde professional die echt die serieus in turbo's belegt, die gaat niet verder dan 2, 3, 4. Dus wat dat betreft zit je met 5 al aan de hoge kant.
Maar er zijn een hoop mensen die kiezen voor de hoogste hefboom. Omdat ze dan ook een relatief hoge mate van bescherming hebben. En dat ze zeggen, joh, als het goed gaat, dan pak ik een dikke winst. Als het niet goed gaat. We zien nu ook weer bij die kwartaalcijfers van die grote klappen, daar heb ik wat extra bescherming. Maar je moet denken dat het gaat tot de hefboom 10.
Nou, dat is al vrij fors.
Maar goed, dat is heel fors.
Ja, maar goed. Ik mag het niet zeggen hoor. Want ik zat in de grote bear market van 2008. Zat ik met die dagen dat het plus min 10 ging ik met de hefboom AX 30 de markt in. dus dan had je de richting goed gezien, maar wel al finaal uitgestopt.
Ja, dat is natuurlijk het risico met die te hoge hefboom. Maar
dan heb je de richting goed, maar je wordt wel met pek en veren afgevoerd.
Als u wil meedoen, als u het webinar wil volgen, we zullen zowel in het artikel op de website zullen we een linkje zetten en ook onder het bij Spotify. Dus kom er allemaal bij, wil ik zeggen.
Ja, schrijf je in bij ons op de site op ix.nl en dan zien we u met Jean-Paul. Zien we u natuurlijk aanstaande maandag wel bij het webinar. Blijft u rustig thuis, want het zal weer regenen.
Dankjewel voor je komst, Jean-Paul.
Graag gedaan.
Ja, en van de snelle wereld van de turbo's gaan we naar de langzame, saaie, geitenbreiende wereld van Niels.
Wolters Kluwer, ja.
Ja, Wolters Kluwer, ja. Er wordt trouwens veel in belegd, zag ik in de lijstjes van DNB staan. Het is nummer 25 of zo van alle beleggingen.
Oh, echt?
Ja.
Dat verbaast me, want in die IEX-lijstjes staan ze niet zo hoog. Nee, misschien ook met mijn advies te maken hebben. Maar
wie heeft het ooit over Wolters Kluwer? Het zit sinds mensenheugenis in de AEX. Maar goed, waarom hebben wij het over Wolters Kluwer? Afgelopen dinsdag, geloof ik, uit mijn hoofd of maandag, stond Nancy McKinsey herself, de CEO van Wolters Kluwer. En zij is dat al 20 jaar. Die mocht hier, had de eer om de gong te luiden. Want sinds juni 1973 is Wolters Kluwer beursgenoteerd. En dan denk je, ja, zo'n saai geitenbreiende aandeel. Wat heeft dat nou gepresteerd? Dat is altijd het eerste wat ik doe als ik zoiets tegenkom. Er worden wel eens vaker hier jubilarissen die gongen. Ga altijd meteen kijken wat het rendement is. Toen ben ik even gaan kijken bij Wolters Kluwer. En toen ben ik echt wezenloos geschrokken, Niels. Weet je wat dat aandeel in die 50 jaar gemiddeld bruto per jaar heeft gedaan? Herbelegd.
Dat is een lastige. 14%?
14,6.
Ja, maar ik wist dit omdat je me dat eerder had verteld een paar dagen geleden.
14,6. Ik heb vergeleken met de MSCY Netherlands Index van 1973. Toen duurde het nog 10 jaar voordat de AX überhaupt bestond. En dat is een outperformance van 3,5%.
Ja, dat is
zo
heel
ongeveer.
Veel.
Dus dat is echt.
Maar het is natuurlijk niet zo dat wanneer een aandeel de afgelopen tijd heel goed heeft 50 gedaan.
50 jaar.
Dat je dan nu automatisch moet hebben. Want als je dan kijkt naar de waardering. En dan kijk ik dus naar het kasstroomrendement. Dus
ik onderbreek je nog even, want mevrouw McKinsey mocht natuurlijk de gong luiden. En natuurlijk alle felicitaties van Wolters Kluwer. Er waren deze week ook nog cijfers.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja, woensdag.
Ik heb gewoon een analyse gemaakt, maar je doet zoveel deze week.
Nou begin ik ook te twijfelen.
Ja, het was of vorige week of deze week. Ik heb wel de analyse geschreven deze week, maar wat zou kunnen. Nee, hij was woensdag. Je hebt helemaal gelijk.
We zien zoveel cijfers voorbij komen. Ja, soms hij was door elkaar.
Nee, maar even kort. Kijk, als je kijkt naar de waardering. Ik kijk graag naar vrije kaststromen. En als je dan de vrije kaststroom deelt door de beurswaarde keer 100%, dan is dat 4%.
Wacht even, wat is dit voor sommetje?
Nou, dat is de vrije kaststroom die je verwacht. Die deel door de beurswaarde, dan keer 100%.
Maar waarom zou ik dat doen?
Nou, omdat stel dat een bedrijf niet zou groeien en ze hun volledige vrije kaststroom zouden uitkeren aan de aandeelhouders, dan is dat het rendement dat je jaarlijks zou krijgen. Dus dat geeft een kleine inschatting. En als je dat dan vergelijkt met de Amerikaanse 10-jaarsrente, die is 5%. Nou, nu is wel iets gedaald. Maar dat je ziet dat die 10-jaarsrente veel hoger is dan het kaststroomrendement van Wolters Kluwer. En dat is best wel interessant, want Wolters Kluwer haalt 2/3 van zijn omzet ook in Noord-Amerika. Dus ja, dat
dus
geeft aan.
Dus je vergelijkt het met de Treasury, ja, en niet met de Bund.
Nee, dat klopt. En dan zie je dus dat hoe hoog dat gewaardeerd is. En ja, dat zijn wel altijd redenen waarom je voorzichtig toch met dit soort beleggingen moet zijn.
Nou, je kon het misschien gisteren ook al zien. Natuurlijk op die euforische beursdag. Wolters Kluwer worden bij de achterblijvers. Dus dat is natuurlijk de kans, risico, noem de hele Santekraam maar op. Als we inderdaad een bear market rally gaan krijgen of een sukker rally, herstelrally, weet ik van wat voor naam u het geeft, op misschien dat renteverhaal dat we houden, dan is de kans klein dat de Wolfs Kluwer bij de outperformers gaat horen. Net als broertje Relax. Viel er verder nog iets op aan die cijfers of zijn we er zo
nee,
door? Ja, het blijft gewoon saai.
Dat was het belangrijkste. Ja. Voor de echte alle ins en outs moet je mijn analyse hebben van afgelopen.
Ja, ik denk dat Wolfs Kluwer wel weer het bewijs is van gewoon een degelijk waardeaandeel wat je gewoon altijd wel in portefeuille kan hebben. Net als de LVMH's van deze wereld. Uit de luistervragen. En nu is de hoogste tijd voor de versnelde ronde. Trap jij af, Niels?
Ja, zeker. Ik begin gewoon met Beyond Meat, want het bedrijf zet het mes in zijn outlook en gaat voor dit jaar nu uit van een omzetdaling van 20%. Had jij dit zien aankomen, AJ?
Nee, want ze hadden dit kwartaal eerder een omzetwaarschuwing afgegeven. Dus die volgen elkaar snel op. De koers, het is verschrikkelijk. Beyond Meat was het aandeel 6 jaar geleden, geloof ik, intussen al. Of 5 jaar geleden.
Nee, 3 jaar geleden, geloof ik.
Nee, 2018 of 2019. He, van die kunstmatige burgers. In ieder geval, de beurs vindt ze in ieder geval niet te eten. Want het aandeel staat min 95% of nog erger. Het is dramatisch. Wat heb ik voor jou, Niels? Even kijken, we hadden deze week ook nog cijfers van DSM Firmenich. Heb jij daar nog misschien even naar gekeken?
Wat mij vooral opging viel was winstwaarschuwing koers plus 8-9%. Dus
ja, een giller, hè?
Toen zeiden we al, hebben we de bodem gezien. Dus goed.
Dit is de reden dat je nooit moet gaan, dat je nooit op basis van cijfers voor beurs een koersopening moet gaan voorspellen. Want plus 8% op een outlookverlaging.
In dit geval niet. Maar goed, ik heb trouwens naast Beyond Meat, ik heb nog een topper voor je aanbieding, AJ. Nicola. Het bedrijf kreeg het voor elkaar om in het derde kwartaal een negatieve omzet van 1,7 miljoen te boeken. Heb jij dit ooit eerder meegemaakt?
Negatieve olieprijzen hebben we meegemaakt. Die zag ik nooit aankomen. Banken die allemaal omvielen. En
negatieve
rentes hebben we gezien, maar negatieve omzet.
Het kwam omdat die trucks werden meer teruggestuurd dan dat ze hadden afgeleverd. Maar het mooie is, en dit is de quote van het jaar van de CEO. Hij zegt, we continue to see strong demand for Nikola Zero Emission Trucks. Propelled by regulation and incentive tailwinds. Dus zij spreken zelfs over meewind en zo. En dat er sterke vraag is. Een negatieve omzet en sterke vraag. Maar goed.
Ik denk dat dit het schoolvoorbeeld is van dat wij altijd zeggen in deze podcast. Wij beleggen niet in mooie verhalen, maar in harde kaststromen. Ik heb er nog eentje voor je. Jij bent de bierspecialist bij de beleggersdesk. AB InBev had ook cijfers. De Belgische grootmacht. Hoe waren die?
Al met al best niet onaardig. Je ziet wel natuurlijk volumes omlaag. Maar wat ze goed deden was die marge daling beperkt houden en daardoor ook bedrijfsresultaat omhoog. Dus niet verkeerd koers ook omhoog. Mooi waardeaandeel.
En de Bud Light affaire, was daar nog iets?
Je ziet dat natuurlijk wel
overgewaaid?
Je ziet dat natuurlijk wel in de volumes, maar omdat het natuurlijk een heel breed groot merk is, kunnen ze dit wel prima hebben. En nu voor jou de laatste. Sam Bankman-Fried, oprichter van crypto exchange FTX, is schuldig verklaard aan fraude in witwassen. Denk je dat de beste man ook nog vrijkomt, AJ?
Ik las op Bloomberg dat hij tot 20 jaar riskeert. Dus inderdaad schuldig gevonden.
Tot 20 jaar, met optellen las ik 110 jaar, hoor.
Oh, dan heb ik het misschien niet helemaal goed.
Wie weet is hij onsterfelijk, dan kan hij nog...
Zou niet graag in zijn schoenen staan. Nee. Het verhaal begon een jaar geleden te spelen. Het is een drama. Dan heb ik nog één ding. Vanochtend waren veel cijfers op het Damrak. Ik pik Brunel eruit. Heb jij daarna gekeken, Niels?
Kijk, wat met name opvalt is dat ze toch waarschuwen voor lagere groei vanwege, een vertraging van de aanleg van windparken.
Dus, weer die windparken.
Het is niet heel goedkoop. Wel mooi dividendrendement van 6%. Ik verwacht de analyse af van onze analist Martin Krum.
Oké, daarmee komen we denk ik aan het einde van deze podcast, Niels. Of heb jij nog famous last words in petto?
Nee, die heb ik niet. Ik denk dat we wel een leuke uitzending gehad. Ik hoop tenminste.
Ik hoop het ook. Hopelijk hebt u het ook een beetje goed gedaan op de beurs deze week. En gaat u het volgende week goed doen. Wij wensen u een heel prettig weekend. Veel succes volgende week op de beurs. En uiteraard is er volgende week weer een IX Beleggers podcast. Tot dan.
Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.